Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
De buurvrouw schreef met hoofdletters: dit is geen burenruzie. Deze mevrouw heeft hulp nodig.
De GGZ die wil mensen behandelen en beter maken. Dat is hun taak. Het is met name elkaar niet weten te vinden in de drukte en de veelheid. En niet zozeer de onwil.
Valt me zo op dat die buren zo betrokken zijn. Dus niet alleen van dit is een lastpak en die moet weg. Nee, ze proberen echt dingen te regelen, dingen te doen, haar te helpen.
Schreeuwen in het portiek, gebonk op de muren of onverwachte woedeuitbarstingen. Als je in Amsterdam naast een verward persoon woont, leef je soms jaren in angst. Maar tegelijkertijd is diezelfde overlastgevende buur vaak kwetsbaar en is passende hulp krijgen ingewikkeld. Welke hulp is er beschikbaar? En waarom speelt dit vooral in de grote stad? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag: hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder. Welkom. Je leest er geregeld over, incidenten met verwarde personen. In Amsterdam komen jaarlijks duizenden meldingen binnen. Vaak zijn die relatief onschuldig, alleen gaat het ook wel eens mis. Woningen die in brand vliegen, buren die worden aangevallen, soms met dodelijke gevolgen. Zoals afgelopen zomer in Amsterdam-West, waar een 25-jarig man werd doodgestoken door zijn verwarde buurman. Of waar we in het Parool over schreven dat de zogenoemde mevrouw F haar buurvrouw aan haar haren over straat sleepte. Over het artikel over mevrouw F gaan we het uitgebreid hebben, maar ook over waarom het zo lastig is om dit probleem aan te pakken en wat je moet doen als je met een verwarde buur te maken krijgt. We gaan het hier in ieder geval over hebben met onder andere Jessica Weselius. Jij bent bestuurder bij HVO Querido, een Amsterdamse zorgorganisatie die mensen in een kwetsbare positie helpt.
Klopt.
En je bent ook psychiater.
Klopt ook.
Ja. Fijn dat je er bent om hierover te praten. En ook hier aan tafel paroolverslaggevers Hanneloes Pen en Madelief van Dongen. Welkom beiden.
Dankjewel.
Dank je.
Madelief's debuut. Jullie hebben in ieder geval vaker geschreven ook over incidenten waarbij verwarde personen betrokken waren. En laatst schreven jullie ook dit stuk over mevrouw F en andere buurtbewoners die in zo'n situatie belanden. Maar Hanneloes, om even met jou te beginnen, voordat we in die verhalen duiken, en ik wil er ook veel over horen, even de cijfers. Want er komen in Amsterdam zo'n 8.000 tot 10.000 meldingen per jaar binnen bij het meldpunt Zorg en Woonoverlast van de GGD. Dus dat is de gemeente die dat dan eigenlijk bijhoudt. Maar waar hebben we het dan eigenlijk over?
Het gaat overigens over heel Nederland zijn het 130.000. Amsterdam is inderdaad tussen 8.000 en 10.000 per jaar. En dat is heel breed. Je moet denken aan mensen die spreken over suïcide, tot mensen die ergens wonen in een woning en vreselijke overlast plegen voor hun buren. Dus het is een heel breed scala aan meldingen.
Ja, en in Amsterdam ligt dat dus rond de 10.000 van dat soort meldingen. En zijn er dan verder categorieën daarin te herkennen?
Ja, als ze over kwetsbare mensen spreken, dan hebben ze het over mensen die verslaafd zijn, overlast verzorgen, mensen die dakloos zijn, mensen met psychische problemen.
En die worden dan verward genoemd?
Of wij noemen ze verward. Ja. De GGD spreekt van mensen met onbegrepen gedrag.
Oh ja, mensen met onbegrepen gedrag. Ja, want Jessica, vanuit jouw achtergrond in de psychiatrie ben ik dan inderdaad ook wel benieuwd welke problemen. Hebben het over modaal verslaving, maar wat valt er nog meer onder die verwarde personen? Ja,
wat net ook al gezegd werd, hè, het is niet één groep. Als je ziet in wat werk wat wij doen en mensen begeleiden thuis, dan zie je mensen die vooral met maatschappelijke problemen hebben en daardoor echt wel ook problemen krijgen. Hè, dus schulden hebben, maar daar ook depressief door worden of ook naar middelen gaan grijpen. Maar we hebben ook een groep die psychiatrische problemen heeft of die aan bepaalde dingen verslaafd is. En dat loopt allemaal door elkaar heen. Dat maakt het best lastig. En
waarom wordt dat dan toch nog onder eigenlijk een soort noemer geschaard?
Ik zou ook liever willen dat dat wat genuanceerder gebracht wordt. Want dan kun je meer kijken per groep, wat is er nou nodig? We zien door de jaren bijvoorbeeld echt wel heen dat die groep met maatschappelijke problemen groeit. De maatschappij is er niet makkelijk op geworden. Er zijn allerlei problemen op financieel gebied en mensen hebben het moeilijk om rond te komen. Je merkt dat die groep echt wel groeit en de problemen daarmee ook groeien. Maar dat is niet per definitie dezelfde groep als de groep met bijvoorbeeld ernstige psychiatrische problematiek. die blijft bijvoorbeeld door de jaren heen vrijwel gelijk.
Oh ja, die blijft wel gelijk.
Ja, de harde. Dus ja. Sorry, wat ik daarmee bedoel is dus mensen met hele ernstige psychiatrische aandoeningen. Dat getal blijft ongeveer gelijk. Dat is gewoon een soort constante. Maar de mensen die allerlei stapeling van problemen bij elkaar hebben, daarvan hebben we wel echt sterk het idee dat die groep groeit. En ja. Dat je daar dus ook toenemend in de maatschappij, maar ook in de zorg, dat tegenkomt.
Ja, ja, precies. Want man lief, nou ja, Jessica schetst eigenlijk al, het stijgt wel. Ja, waar ligt dat nog meer aan? Heb jij onderzocht in je artikelen?
Ja, het is natuurlijk niet helemaal zwart-wit. Hè? Dus je ziet bijvoorbeeld als er een groot incident heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld, jij had het al even over steekpartij in de Robert Scottstraat in Amsterdam-West. Dat komt veel in de media voor. Dan gaan mensen natuurlijk ook zelf meer melden. Dan gaan ze meer opletten. En wat je ook ziet, sommige mensen zeggen, ja, de stad is misschien ook wel wat intoleranter geworden. Stel jij huurt een duur appartement in de pijp, dan ja, heb je misschien helemaal geen zin in dat de buurman af en toe schreeuwend op zijn balkon staat, omdat je daar ook heel veel geld voor betaalt. Maar aan de andere kant is het wel echt zo dat politie, gemeenten en wooncorporaties, die maken zich wel echt zorgen hierover. En zij zeggen eigenlijk, ja, dat heeft te maken onder meer met bezuinigingen in de GGZ.
Ja.
Afgelopen decennia zijn die bedden geleidelijk afgebouwd. Hè? Dus vroeger was het misschien gebruikelijker dat mensen in een kliniek werden geplaatst ergens ver weg. En nu zien we liever dat mensen echt in de wijk worden geplaatst. Dat is superbelangrijk en het gaat ook vaak heel erg goed. Maar dan merk je dus wel dat mensen langer thuis blijven wonen. Soms kan het dus misgaan. En als het dan misgaat, dan gaat het soms ook echt heel, heel goed mis.
Ja, dus het is eigenlijk dat er meer meldingen zijn, heeft dus wel met meerdere aspecten te maken. Ja. Dus we zijn misschien wel wat minder tolerant, maar er is dus ook wel iets echt gaande in de GGZ. En er is een nieuwe visie op. Want Jessica, herken jij dit ook? Vroeger vonden we het heel normaal om psychiatrische patiënten een beetje weg te stoppen eigenlijk. En nu staan ze... Ja. Meer in de maatschappij.
Ja, het ambulant opvangen van mensen, dus mensen thuis opvangen zo lang mogelijk, is natuurlijk van oorsprong een ideologische insteek geweest. Mensen niet wegstoppen, maar mensen onderdeel laten zijn van de maatschappij. Zeker mensen met complexe problematiek, die bestaan in de maatschappij, die zijn er ook gewoon. Hè. Laten we ook niet net doen of ze er niet zijn. Javier Quirido, zij is er ook voor die mensen, of misschien juist wel voor die mensen. Ik denk voor een heel groot deel werkt de oplossing thuis heel goed. Dus als je ziet, wij hebben woningen die krijgen mensen van gemeentes en dan begeleiden wij mensen 2 jaar lang met complexe problematiek. En dan zie je dat in 85% van de gevallen dat goed gaat. En dat betekent dat iemand stabiel thuis blijft.
Dus
dat
eigenlijk gaat het gewoon echt in het gros van de gevallen goed.
Dat gaat gelukkig goed.
Ja.
En dat is natuurlijk in het belang van iedereen, hè? Want dan heb je ook geen overlast. In 15% van de gevallen moeten we andere oplossingen zoeken. Dat hoeft niet voor overlast te zijn hoor, maar dat kan wel. Dus het gaat ook niet altijd goed. Maar het zijn ook burgers die er gewoon zijn. Hè? We hebben mensen met complexe problematiek en we hebben mensen met maatschappelijke problemen. Die zijn er overal. Of ze nou wel of niet begeleiding krijgen, dat is natuurlijk. Dat kan ook gewoon je buurman zijn of zo.
Ja, nou ja, dat het je buurman kan zijn. Ja. Dat hebben Hanna Loes en Manlief onlangs goed opgeschreven in het verhaal onder andere van mevrouw F. Hanna Loes, jij ging op pad om dat verhaal ook eens wat verder uit te zoeken. En misschien kan je daarover vertellen. Je kreeg een mail binnen van een buurvrouw. En wat schreef die buurvrouw?
Ja, we kregen een melding van een mevrouw. Er kwam een melding naar de krant. De buurvrouw schreef met hoofdletters, dit is geen burenruzie. Deze mevrouw heeft hulp nodig.
En dus, dat ging dus over mevrouw F?
Dat ging over mevrouw F.
En zij stuurde dit naar de krant, dus zij moet best wel wanhopig zijn geweest.
Precies, daar was ook een aanleiding voor. Maar het geval is dat al 10 jaar lang werd er geklaagd over haar, gemeld over haar. Ze bonkte 's nachts op de muren. Ze wachtte bewoners, medebewoners uit de portiek op haar trap. Ja, er was gewoon heel veel overlast. Ze schold heel erg mensen uit. Luisterde aan de intercom van wie er beneden was, luisterde gesprekken af. Nou ja, veel overlast, draaide harde muziek. Dus de buren hebben heel veel geklaagd, zeg maar 10 jaar bij verschillende instanties. Politie, het meldpunt, zorg- en woonoverlast, bij de woningbouwverenigingen. Ja, er zijn wel gesprekken geweest, er is geprobeerd om haar te helpen, zeg maar. En dat is op een gegeven moment geëscaleerd, waarbij een van de buren aan haar haren is getrokken. Over de trap naar beneden werd gesleept en ze miste helemaal plukken haren uit haar hoofd.
Wow.
En dat was zo'n incident dat uiteindelijk de woningbouwvereniging heeft gezegd, nu gaan we ingrijpen, nu gaan we een rechtszaak beginnen.
Maar dat heeft dus eigenlijk 10 jaar geduurd.
Het heeft 10 jaar geduurd. En ja, ze hebben van alles gedaan, gemeld. De woningbouwvereniging heeft ook gezegd, we hebben 10 meldingen binnen gehad. Maar ja, ze hebben steeds geprobeerd deze mevrouw te helpen. Ze kreeg ook hulp van een GGZ-instelling. Maar ja, het lukte gewoon niet. Totdat het zo escaleerde, ja, dat ze wel wat moesten. En uiteindelijk hebben ze een start gemaakt met een rechtszaak. Overigens, er zijn maar slechts enkele rechtszaken per jaar. Ze proberen alles te doen om iemand in hun eigen huis te houden. Omdat, ja, dat vinden ze ook belangrijk. Dus het gaat maar om een paar gevallen. Maar bij dit geval is het zo geëscaleerd dat ze dit nu zijn begonnen, deze huisuitzetting.
Maar goed, het is helemaal niet zo makkelijk om iemand uit huis te plaatsen. Gelukkig maar, zou ik erbij willen zeggen, want dat is ook helemaal niet fijn. Mannenlief, hoe werkt dat eigenlijk als je wel uit huis gezet gaat worden?
Ja, gelukkig maar inderdaad, hè, want anders zouden we allemaal zomaar uit ons huis kunnen worden gezet. Nee, huurders die hebben heel veel grote huurbescherming. Dus een verhuurder kan niet zomaar je contract verbreken. Dus wat je meestal ziet is als er veel overlast is, dat mensen soms ook nog wel een tweede of een derde kans krijgen. Ook heel belangrijk, want soms dan schamen ze zich ook heel erg tegenover hun buren, omdat ze bijvoorbeeld een uitbarsting hebben gehad of zo. En dan gaan ze naar een andere woning en dan kunnen ze daar echt weer een fijne, frisse start maken. Nou, als ze dan een derde kans soms nog steeds niet lukt, of als die overlastgever niet wil meewerken, dan kan het inderdaad uiteindelijk tot een rechtszaak leiden. En daar zie je dat het heel belangrijk is dat er een goed, groot dossier is. Dus nou, Hanneloes en ik, wij zijn best wel vaak in de straten, in de stad, als het al mis is gegaan. En dan zeggen mensen, ja, we hebben zo vaak gemeld bij de gemeente, bij de GGD, bij de politie, bij de woningbouw. Maar 1 melding is natuurlijk niet genoeg. Uiteindelijk moet een rechter wel kunnen zeggen, ja, er is hier structureel sprake geweest van overlast. En alleen dan, als dat echt er een groot dossier is, dan kan het uiteindelijk leiden tot uithuiszetting.
Maar Jessica, wat zijn dan de dilemma's waar zorginstanties tegenaan lopen? Want ja, je krijgt die meldingen, je komt in een soort molen terecht. Eerst is het een woningbouwvereniging die dingen probeert op te lossen. De politie is er vaak bij betrokken. Dan wordt er dus wel iets van hulp toegezegd. Maar hoe gaat dat allemaal precies?
Ja. Als op het moment dat er overlast speelt, dan moet je zorgen dat die meldingen, we moeten met elkaar zorgen dat die meldingen ook daadwerkelijk gedaan worden. We merken bijvoorbeeld ook wel, HVO Querido doet heel erg die woonzorg, hè, dat dan meldingen niet per definitie, dat de buurt het wel merkt, maar dat dat niet bij ons terechtkomt. Je merkt ook dat instellingen onderling het over het algemeen weten elkaar echt wel goed te vinden, maar niet altijd. Als je bijvoorbeeld zo'n casus hebt, dan is er een woningbouw betrokken. Er is een wijkagent betrokken. Wij zijn betrokken vanuit de woonzorg. Er is een GGZ-behandelaar betrokken. Maar met een beetje mazzel nog een paar partijen.
Dat zijn er echt veel, ja.
En dan een meldpunt. En op zich terecht, hè. Wij zeggen altijd, meld maar waar je wil. We zorgen bij de achterdeur dat het op de juiste plek terechtkomt. Maar dat is best nog een uitdaging om dat altijd te doen. En dat gaat dus ook wel eens, daar kunnen we echt nog wel met elkaar aan werken om dat beter te doen. Dan zouden we met elkaar ook wel echt moeten kijken, zijn er nou altijd plekken die geschikt zijn voor iemand? He, dus bijvoorbeeld, stel nou iemand moet even een weekje uit zijn huis. Gewoon een weekje rust. Hebben we daar dan een plek voor? Hebben we dan een respijthuis? Nou, daar zijn we ook wel mee bezig. Dat noemen wij dan al de witte vlekken. Welke witte vlekken zijn er nou nog in smaakjes opvang die we nog moeten regelen met
een
elkaar?
Een respijthuis is gewoon een plek waar je even tijdelijk
bijvoorbeeld
kan wonen.
Ja.
Is dat gewoon een woning die over is, zeg maar?
Ja, wij hebben toevallig een respijthuis. Dat is dan een huis met meerdere kamers. Daar is begeleiding. Maar meestal wel heel low-key. Hè? Dus bijvoorbeeld van ervaringsdeskundigen. En dan moet je echt denken aan mensen die even bijvoorbeeld overbelast zijn. Een huismoeder met veel kinderen. En een man is overspannen thuis. En ze zitten in financiële problemen. Dat je echt even time-out hebt. En, en daarnaast zijn er allerlei andere voorzieningen, hoor, waar we echt nog eens over na moeten denken. Maar in die samenwerking, in die onderlinge communicatie tussen organisaties, daar zitten wel nog dingen in, denk ik, die we kunnen verbeteren.
Ja, ja.
Verder vind ik het ook wel een dilemma. Hoe bereik je nou zo'n buurt? Hè? Mm. Want ik weet bijvoorbeeld, wij hebben contact met de buren als we mensen begeleiden. We hebben contact met wijkagenten. En toch is het niet zo dat we altijd alles horen.
Mm.
Dus die vind ik ook nog wel eens lastig. Hoe doe je dat dan?
Ja.
Ik wou daar graag wat over aanvullen. Ik was met de HVO naar mensen toe die een woning hadden gekregen, kwetsbare mensen. En er was een man, die woonde in Noord. Die zei van, ja, soms raak ik even de draad kwijt. Dan is het, ik voel in mijn hoofd dat het niet helemaal goed ging. Dat gaf hij zelf aan. Dan vroeg ik, mag ik even een paar dagen in het respijthuis? Ging hij naar dat respijthuis toe, bleef daar een paar nachten slapen. En Op een gegeven moment zei hij, ja, ik voel me weer fijn. En die ging weer terug naar zijn eigen woning. En die ging zo weer verder. Die maakte er zelf gebruik van.
Oh ja, dus dat kan wel. Maar ja, ik denk dan meteen van, ja, we hebben ook enorm woningtekort. En dit kan waarschijnlijk niet altijd.
Nee, de zorgverlenende woonzorgorganisaties zijn nu wel bezig om te kijken dat we in ieder geval zo'n voorziening eigenlijk in elke wijk wel willen hebben. Maar dat heeft wel haken in de ogen om het ook voor elkaar te krijgen.
Mannenlief, het kan ook gruwelijk misgaan. We schrijven in de krant over de extreme gevallen. Zoals de 29-jarige man in de Robert Scottstraat die zijn buurmannen neer en uiteindelijk ook doodstak. Ja, buren kunnen best wel angstig zijn, kan ik me zo voorstellen als zoiets is gebeurd. Wat heb jij gezien en gehoord?
Ja, dat merk je zeker. Ik denk dat Hanna-Loes dat kan beamen. Aan de ene kant maken mensen zich vaak zorgen, maar ze zijn ook gewoon heel erg bang. Het kan echt best wel heftig worden.
Het is wel in je, of ja, bijna in je huis.
Ja,
zeg maar.
precies. En mensen voelen zich ook best wel machteloos en weten dan echt niet waar ze naartoe moeten, waar ze moeten melden. En wij merken ook als journalisten dat mensen het heel spannend vinden om hun verhaal bij ons te doen. Want stel je voor dat ze erachter komen dat we er iets over de buurman hebben verteld. Dus ja, dat merk je wel echt.
Ja, want nogmaals, het gaat om je eigen huis. Verhuizen mensen met regelmatig? Wat heb je daarvan gehoord?
Nou goed, mensen verhuizen natuurlijk niet zomaar. Hè? Je mag wel best wel blij zijn als je een woning hebt in Amsterdam.
Klopt.
Maar zeker, wij hebben wel gehoord, ook in het verhaal van mevrouw F. Was er ook een buurvrouw en die heeft, ja, die is een aantal jaar geleden verhuisd. En die had ook heel erg veel last. Die noemde het zelfs een klein trauma. Dat zat opgelopen aan de gillen van mevrouw F. Dus dat gebeurt zeker.
Is een eigen huis voor kwetsbare personen eigenlijk altijd wel de beste oplossing?
Over het algemeen werkt het goed. Dat is die 85%. Ja. En dan moet je daar ook wel bij berekenen. HVO Querido doet ook begeleiding van mensen met complexe problematiek. Er is natuurlijk een groep die minder begeleiding nodig heeft en met een klein beetje steun heel veel zelfstandig prima kan.
Dus dit zijn niet de superzware gevallen die gewoon echt opgenomen moeten worden meer?
In ieder geval een groot deel is dat ook niet. Een deel van de populatie die bijvoorbeeld HVO Querido begeleidt heeft hele complexe problematiek. Dan proberen we het altijd wel. Ik denk ook echt dat ideologisch gezien, maar ook qua overlastbeheersing de beste methode is. Maar ook dan zien we dus in die 15% van de gevallen dat het niet lukt. Kan ook best zijn dat iemand zelf aangeeft, hé, ik red het niet. Ik wil weer terug naar een 24-uursvoorziening.
Ja, zoals die man die Hanna-Loes net beschreef.
Precies,
ja.
Of ik word te eenzaam, of ik hoef niet altijd overlast te zijn. En in die gevallen moet je natuurlijk wat anders verzinnen. En dat proberen we dan met elkaar ook te doen.
Ja, en precies, hoe vang je die signalen op? Want het is altijd bij deze extreme gevallen waar wij dan over schrijven, is de eerste vraag, hoe kon dit gebeuren? Ja.
En wat ik een hele moeilijke vind, onder andere HVO Querido werkt met een hele complexe doelgroep. Het gaat in een merendeel van de gevallen goed. Maar met mensen met complexe problematiek gaat het niet altijd goed. En we moeten vooral kijken hoe we dat kunnen voorkomen. En tegelijkertijd is het ook wel de werkelijkheid van de mensen met wie we werken.
Maar je zegt net, want dat vind ik wel interessant, dat je ook niet altijd weet wat er dus in de buurt gaande is. Terwijl ja, de mensen die Hanna-Loes en Madelief dan bijvoorbeeld spreken, zeggen, wij hebben al 10 jaar gemeld.
Ja, ik ken wel een casus of een man bij wie we dan met de wijkagent contact hebben gehad, maar ook de buren actief hebben opgezocht. Dat kon in dit geval. En dan toch later nog horen van andere buren, andere signalen. Dus het is best moeilijk om met elkaar alle signalen goed te bundelen. En mensen moeten natuurlijk ook wel weten waar ze dan terecht kunnen. Hè? Mensen uit de buurt moeten ook wel weten, wie bel ik dan op?
Ja, precies.
En wij laten telefoonnummers achter, maar bereikt dat iedereen? Is ook maar dus daar, ik denk dat we daar ook nog wel wat in kunnen doen.
Ja, want Hanna-Loes, buurtbewoners die jij hebt dan gesproken in dit soort extreme gevallen, dat er echt steekpartijen zijn geweest of branden. Hoe zien zij die verwarde persoon? Wat vertellen zij jou daarover?
Nou, wat mij opvalt, en jij kaart dat zelf net al aan, dat de buren het heel vaak een beetje zien aankomen. Dat had je bij het geval van die 53-jarige Diana Gemert uit de Mauritsstraat. De buren hebben heel veel aan de bel getrokken, heel vaak. En zij vertelden wat de overlast was. Ze waren ook nog steeds betrokken bij die mevrouw. Maar ze hebben heel vaak gezegd, dit gaat uit de hand lopen.
Want
dit
beschrijf
eens,
wat was er met haar?
Ja, zij woonde in de Mauritsstraat, ik meen uit mijn hoofd, 3 hoog. Ze had psychische problemen, liep ook bij Mentrum. En ja, zij woonde daar in dat huis. En ik heb een filmpje van haar huis gezien. Nou, het is een grote, zeg ik dat netjes, troep. Echt, haar huis staat vol met spullen die ze van de straat had meegenomen. Allemaal spullen. Ze is 2 keer ontruimd. Mocht daar weer blijven wonen. Op een gegeven moment was het...
Ze is 2 keer ontruimd? Dat kan
gewoon.
Haar huis
is 2 keer ontruimd. Omdat het zo'n bende was, hebben ze haar huis helemaal leeggehaald.
Wie deed dat dan?
Dat deed volgens mij...
Dat is de GGD.
GGD, ja. En dus 2 keer ontruimd. Op een gegeven moment, ze betaalde de huur niet meer. Is van gas en licht afgesloten. Ging toen kaarsen kopen. Heleboel kaarsen. Die zetten ze in haar woning. Die brandden ze in haar woning. En op een gegeven moment, het was zelfs zo erg. Ik was bij de onderbuurman. Die wees een lamp aan een plafonnière. Daar zat de urine in zijn lamp.
Oh, wow.
Het was echt heel erg. En ze heeft die kaarsen allemaal aangestoken. En de woning is in brand gevlogen. En ze is toen overleden.
Wow.
En ook hier zie je, ja, die buren hebben gemeld. Die hebben gezegd, dit kan niet zo langer. Het gaat gewoon niet meer. Er moet wat gebeuren. En ja, zij was wel een heel kleurrijk figuur in de buurt. Iedereen mocht haar ook best wel graag. Ze deed boodschapjes voor de bovenburen. Hè, die er af en toe dan wat gaven. En
ja, dus ze wordt niet met de nek aangekeken.
Zeker niet. De buurt was zo betrokken. En die waren ook best bedroefd. En dat zag je ook bij die mevrouw F. De buren zeggen letterlijk, ja, het is heel erg. En we vinden het, hè, de overlast, het is niet te harde. Maar zij heeft ook hulp nodig. Ze moet naar een begeleid wonenproject. Dat valt me zo op, dat die buren zo betrokken zijn. Dus niet alleen van, dit is een lastpak en die moet weg. Nee, ze proberen echt dingen te regelen, dingen te doen, haar te helpen.
Wat denk je dat hier dan mis is gegaan, Jessica?
Ja, ik denk dat er 2 dingen aan zitten. De ene kant zie je die betrokkenheid van de buurt die ook heel positief werkt. Hè? En daar hebben we gewoon heel veel voorbeelden van. Van buren die er ook echt voor zorgen dat het goed gaat. En andersom, hè, van mensen die misschien wel kwetsbaar zijn, maar ook nog heel veel kunnen betekenen voor de buurt. En nou, daar ben je natuurlijk altijd heel blij mee. Dan helpen ze ook om de boel stabiel te houden. En dan hebben ze wederzijds dingen aan elkaar. Wat een lastig blijft, en daar moeten we het natuurlijk wel als organisaties onderling over blijven hebben. Op het moment dat je met elkaar ziet, het gaat niet goed, hebben we dan genoeg mogelijkheden om snel in te grijpen? En hoe doe je dat dan? En dan merk je dat je elkaar misschien toch ook wel eens een beetje, dat niet zo makkelijk is als je zou willen. Je hebt natuurlijk wel mogelijkheden om mensen bijvoorbeeld, als het nodig is, gedwongen zorg op te bieden. Maar dan heb ik het over de psychiatrie, dan heb ik het niet over HVO Querido, hè, want dat is psychiatrische behandeling. Maar dat moet wel aan bepaalde criteria voldoen volgens de wet, anders mag je dat niet doen. Je hebt natuurlijk de mogelijkheid om iemand op een bepaald moment uit huis te zetten, maar dat wil je natuurlijk niet. Want als iemand dakloos wordt, wordt de overlast echt niet minder en dan wordt de hulp ook niet beter van. En je kunt natuurlijk opschalen in je zorg. Woonzorg. Hè? Dus soms komen we 1 keer per maand langs, soms komen we elke dag langs, afhankelijk van hoe het met iemand gaat. Dus in deze casus weet ik natuurlijk niet wat je beter had kunnen doen. In zijn algemeenheid denk ik wel dat we in het onderlinge overleg van de organisaties daar verbetering te halen is. En ook dat we dan wat sneller met elkaar beslissen, wat gaan we nu wel doen?
Ik weet bijvoorbeeld dat wooncorporaties, die zeggen ook, hè, hetzelfde als wat jij, Jessica, zegt, we willen echt kost wat kost voorkomen dat mensen uiteindelijk uit hun huis worden gezet. Want het is een vicieuze cirkel. En ja, dan zorg je ervoor dat kwetsbare mensen juist weer op straat komen te staan. Maar zij zeggen bijvoorbeeld, zij pleiten heel erg voor versoepelde privacyregels. Zij lopen er heel erg tegen aan dat als zij bijvoorbeeld een woning verhuren aan een zorginstelling als HVO Querido, zeggen ze, ja, we weten eigenlijk ook helemaal niet zo goed wie er dan precies in dat huis komt. Daar is natuurlijk ook heel veel voor te zeggen. Hè, want
zij zijn de verhuurder.
Precies.
Dus ze willen een goede huurder hebben.
En er hangt misschien ook stigma omheen en nou, dat. Maar goed, daar is misschien, ja, zouden daar ook nog wel verbeteringen in worden gemaakt. Want zij zeggen echt, ja, zo kunnen we toch niet helemaal met al die partners goed die zorg zorgen.
Deze ben ik met je eens. En natuurlijk moet je niet willens en wetens allerlei dingen over iemand gaan vertellen. Maar je mag best wel samen overleggen over wat het beste is voor iemand die daar woont. En nogmaals, het lastige is, het zijn veel partners. Hè? Er zijn 10 grote woningbouwverenigingen. Nou ja, dat betekent dat ik met 10 grote woningbouwverenigingen contact heb. We hebben de GGZ-teams en we hebben zelf al 60 locaties. Hè? Dus reken maar uit hoeveel contactpersonen dat zijn. Maar desondanks, daar is wel echt winst te halen, hoor. En dat kunnen we ook met de wijkagent beter doen, met elkaar. En dat kunnen we ook met de behandelaren. En de behandelaren kunnen dat ook weer beter doen in de gemeente en de GGD.
Ja. En Ja, als we dan toch in oplossingen gaan denken. Jessica, je hebt het al een paar keer aangestipt. Ja, nog meer samenwerking. Het is, moet er gewoon meer geld tegen aangesmeten worden. Ik snap dat het een complex probleem is. Maar is er iets waarvan jij denkt, oh ja, dit is hoopvol?
Ja, ik vind heel veel hoopvol. Anders had ik deze baan ook niet gedaan, hoor. Daar ben ik wel heel eerlijk in. Er zijn verschillende dingen. Het is een complex probleem. Er zijn geen easy answers. Anders hadden we hem al lang opgelost. Helaas. Maar in dat nog beter samenwerken, het zit hem vooral in dat die samenwerking niet makkelijk is. Omdat we zoveel verschrikkelijk veel partners hebben.
Ook omdat je andere belangen hebt? Ja, de een is verhuurder, de ander is zorg, de ander is politie.
Alhoewel me dat erg meevalt. Okay. De buurt wil vaak, wat ik hier ook al hoor, echt het goede voor zo iemand. De woningbouwvereniging zit er niet op te wachten om iemand eruit te gooien. De GGZ die wil mensen behandelen en beter maken. Dat is hun taak. Het is met name elkaar niet weten te vinden in de drukte en de veelheid. En niet zozeer de onwil. Gemeente zit ook niet te wachten om burgers iets te doen wat niet goed voor ze is. En dingen moeten makkelijker, eenvoudiger. Gewoon overleggen, dingen doen. Even iets meer
rommelruimte,
noem ik dat. En iets minder regels en wat niet kan. En iets meer gewoon af en toe ook eens kunnen doorpakken in zo'n casus met elkaar. Dat is ook wel lef.
Ja. En Hanneloes, tot slot. Ja, je schrijft al heel lang over verwarde personen. Je hebt heel veel over dakloosheid geschreven. Wat blijf jij nou het meeste bij dit soort verhalen?
Nou, twee dingen. Eentje gaat over Diana Gemert. Dat de bewoners die zo begaan met haar waren, een jaar na de brand, een heel mooi kunstwerk hebben laten maken. Het is een soort gouden krantje, dat is op een bankje geplaatst. En dat vond ik gewoon zo mooi, want dat toont ook aan hoe betrokken ze bij haar waren. Het was ook een kleurrijk figuur in de wijk, in de Swammerdambuurt. En en daarnaast het andere ding wat me bijbleef, ik sprak met de buurman die dus ook op Driehoog woont. Die had daar een koopwoning gekocht naast Diana Gemert. En ik ben bij hem binnen geweest. Door de brand zaten er allemaal scheuren in zijn woning. Die hele muur zat vol met scheuren. Hij heeft veel over haar geklaagd. Hij heeft zelfs toen hij de pas woonde tegen zijn vriendin gezegd, we gaan het bed dat grenst aan die muur in de slaapkamer, gaan we maar in de kamer zetten en dan gaan we daar maar slapen. En toen zei hij, vlak voor ik wegging, toen zei hij, voor ons is de hele situatie sinds we hier wonen een trauma geweest, een klein trauma geweest. Maar zij is het grootste slachtoffer. Zij is omgekomen in de brand. En toen dacht ik, wow, dat je dat zegt, want de scheuren dure koopwoning wonen waar je een jaar woont. Je verhuist je bed van de slaapkamer naar de kamer om dat lawaai 's nachts maar niet te horen, dat je het nog kan zeggen. Die woorden, dacht, dan ben je toch best wel betrokken bij dit soort mensen. Dus dat viel me op van de laatste verhalen. Dat die met de buurt, of de portiek, of waar ze wonen, de buren, enorm betrokken bij zo iemand. En best veel kunnen hebben, hoor.
Als we daar dat mogen concluderen, dan wil ik jullie hartelijk danken, Hanneloes Pen, Madelief van Dongen en Jessica Meselius. Dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool. De productie en montage van deze afleveringen waren in handen van Marijn de Bijen en Vianna Schol. De eindredactie werd gedaan door Josien Bolthuizen. Rinky Bartels maakte de muziek en het fijne artwork is van Sjoukje Bierma. Op parool.nl via de Parool-app vind je de stukken die we noemden. En we zetten ook wel linkjes in de show notes. Reageren of vragen stellen kan via podcast@parool.nl. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.